Kerkraad maakt u nog bekend dat volgende week dominee J.M.J. Kiewiet ons hoopt voor te gaan.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het 14e vers van Psalm 22, eerlang, gedenkt hier aan het wereldrond, haast wendt het zich tot God met hart en mond, en waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. En wat er verder volgt uit het 14e vers van de 22e Psalm. Onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zullen wij zingen het tweede vers van Psalm 130. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? En wat er verder volgt uit het tweede vers van Psalm 130, na voorlezing van de wet des Heeren vervolgens, zal u gelezen worden uit het boek der Handelingen, daarvan het 16e hoofdstuk vers 35 tot en met 17 vers 9. We noemden u Handelingen 16 vers 35 tot en met 17 vers 9.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn gebod onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, en de zee, en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen, en daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, en gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Als het dag geworden was, zonden de hoofdmannen de stadsdienaars, zeggende: Laat die mensen los. En de stokbewaarder boodschapte deze woorden aan Paulus, zeggende: De hoofdmannen hebben gezonden dat gij zoudt losgelaten worden. Ga er nu uit en reist heen in vrede. Maar Paulus zeide tot hen: Ze hebben ons, die Romeinen zijn, onveroordeeld in het openbaar gegezeld en in de gevangenis geworpen. En werpen zij ons nu heimelijk eruit? Niet al zo, maar dat zij zelf komen en ons uitleiden. En de stadsdienaars boodschapten deze woorden wederom de hoofdmannen. En ze werden bevreesd, horende dat zij Romeinen waren. En zij komen de baden hen, en als ze hen uitgeleid hadden, begeerden zij dat zij uit de stad gaan zouden. En uitgegaan zijnde uit de gevangenis, gingen ze in tot Lydia. En de broeders gezien hebbende, vertroosten zij dezelfde en gingen uit de stad. En door Amphipolis en Apollonia hun weggenomen hebbende, kwamen zij de Thessalonica, alwaar de synagoge der Joden was. En Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in. En drie sabbaten lang handelde hij met hen uit de schriften. Dezelfde opende en voor ogen stellende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze Jezus is de Christus, die ik, zeide hij, u lieden verkondig. En sommigen uit hen geloofden en werden Paulus en Silas toegevoegd. En van de godsdienstige Grieken een grote menigte en van de voornaamste vrouwen niet weinigen. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, dit benijdende, namen tot zich enige boze mannen uit de marktboeven en maakten dat het volk te hoop liep en beroerde de stad. En op het huis van Jason aanvallende, zochten zij hen tot het volk te brengen. En als ze hen niet vonden, trokken zij Jason en enige broeders voor de overste der stad, roepende: deze, die de wereld in roer hebben gesteld, zijn ook hier gekomen, welke Jason in zijn huis genomen heeft. En al deze doen tegen de geboden des keizers, zeggende dat er een andere koning is, namelijk een Jezus. En zij beroerden de scharen en de overste der stad die dit hoorden. Doch als zij van Jason en de anderen vergenoeging ontvangen hadden, lieten zij hen gaan.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het ons zojuist voorgelezen schriftgedeelte. En wel de versen 1 tot en met 9 van Handelingen 17. Handelingen 17... De versen 1 tot en met 9 die zojuist ons zijn voorgelezen. In onze voorbeden gedenken wij de rouwdragende familie Kramer-Herwijnen. Een broer van broeder Kramer is overleden. Anita de Waal, die in Zwitserland verblijft. De langdurig zieken. In de dankzegging familie Kraaienveld van S, bij wie een dochter geboren is, Emily Elisabeth. Broeder A. Molenaar is deze week 88 jaar geworden. Vragen wij de Heere om zijn zegen over deze dienst. Heere, geef ons oog voor uw hemelhoge goedheid. Want dat is werkelijkheid. Maar daar zijn wij van onszelf blind voor. Geef ons te zien dat wij voor u niet kunnen bestaan. Dat wij nergens aanspraak op kunnen maken. Dat het rechtvaardig zou zijn als u met uw toren zou komen. Dan is het toch een wonder dat we nog zijn mogen in het heden der genade. Het is ons ook zojuist voorgelezen. En dan bidden wij u voor de rouwdragende familie Kramer-Herwijnen, omdat een broer van broeder Kramer uit dit leven werd weggenomen. Gedenk allen die hierdoor in droefheid gedompeld zijn. Het is niet alleen een roepstem tot de familie, tot vrienden en bekenden. Het is een roepstem voor heel de gemeente, voor jong en oud. Wij zijn allen op doorreis. En ieder voelt lege plaatsen die er gekomen zijn, dan bidden wij voor hen van wie zijde een geliefde man of een geliefde vrouw werd weggenomen, of beide ouders, of een van beide ouders die er niet meer zijn. En er zijn ook lege plaatsen in gezinnen en families. Gij weet volkomen wat er dan omgaat in het hart als de gedachten teruggeleid worden. Geef dat het bij u gezocht zou mogen worden. Gij zijt een toevlucht en sterkte, krachtiglijk bevonden, een hulp in benauwdheden. En als wij man of vrouw nog mogen hebben, vader of moeder of allebei nog mogen hebben, als er nog geen lege plaatsen zijn in ons gezin, dat we u daarvoor erkennen mogen. Want elk ogenblik zijn we afhankelijk van u. En elk moment verkeren we in gevaar. Maar gij hebt tot op heden uw dragende en sparende hand over ons willen uitbreiden. Want we mogen hier nog zijn in dit kerkgebouw rondom uw woord. Gij geeft in die mate kracht en gezondheid dat dit mogelijk is. Ook dat is geen gewone zaak. Er zijn er immers die vanwege zwakte of ouderdom of andere aandoeningen hier niet kunnen zijn. Die graag zouden willen, maar op een andere wijze deze dienst mogen en kunnen meemaken. Gedenk ook hen. Schenk kracht naar kruis. Kon het zijn dat het bij u gezocht mag worden, juist in dagen van zorgen, moeiten, kruisdragen, is het toch zo rijk als gij op de knieën brengt, als gij er zelf zorg voor draagt, dat onze ogen op u mogen zijn. En het is enkel genade en ontferming als uw oog op zulken zou mogen zijn. Want als dat zo is, dan schenkt ge toch kracht naar kruis, ondersteuning en sterkte, zoals uw woord daarvan spreekt. Wees met Anita de Waal, die in Zwitserland verblijft. Daar is al zo vaak geweest, en nu opnieuw kon het zijn dat het verblijf daar verlichting van klachten mag geven, dat ook zij het in alle dingen van u de Heere zou mogen verwachten. We bidden voor allen die langdurig ziek zijn. Gedenk hen, naar ziel en lichaam beide. We mogen uw naam ook dankend erkennen dat een nieuw leven geboren mocht worden en leven gespaard mocht worden. Bij de familie Kraaienveld van Es mocht een eersteling geboren worden, een dochtertje. Wat een reden om u daarvoor te erkennen. Ontlok zelf de ware danktoon aan het hart. Gedenk deze ouders die verblijd werden door de kinderzegen. Schenk bij de opvoeding al wat nodig is, dat niet alleen deze ouders, maar dat alle ouders de knieën voor u mochten buigen om het alleen van u de Heere te verwachten. Want ons ontbreekt alles om op te voeden zoals u dat vraagt. Geef liefde, ernst, bewogenheid, dat uw woord tot richtsnoer mag zijn bij het grootbrengen van een band of panden die gij aan de zorgen hebt toebetrouwd. Gedenk ook hen voor wie het altijd moeilijk blijft. Als ze horen van de geboorte van een kind in de gemeente, het is bij hen zo anders gegaan. En misschien blijft het ook anders. Er zijn er ook die niet tot een huwelijk gekomen zijn. U weet ook hoe de omstandigheden zijn, wat dan om kan gaan in het hart. Gedenk en sterk in al wat dan nodig is in die omstandigheden. Gedenk broeder Molenaar, die deze week 88 jaar geworden is. De lege plaats wordt toch ook door hem gevuld. Gedenk hem bij het klimmen der jaren, bij het naderen van de eeuwigheid. Leer niet alleen hem, maar leer jong en oud. Alzo de dagen tellen, dat een wijs hart bekomen mag worden. Gij laat uw woord uitdragen, niet alleen hier, maar op vele plaatsen. Soms wordt er ook een preek gelezen, alles wacht op uw zegen. Gedenk uw knechten, maak het wel met hen, dat ze mogen spreken naar de zin en mening van uw geest, die in al de waarheid leidt. Dat uw woord mag opengaan, niet alleen voor hen, maar ook voor hen die opgekomen zijn om naar uw woord te luisteren. Zoals wij van onszelf zijn, hebben wij ons oor in Adam van u afgewend. Willen wij naar u niet horen, zijn wij vijanden van het onderwijs dat u geeft in het hart door de werking van uw geest. Maar als gij uw woord toepast aan het hart, dan kan toch niemand dat keren. Uw welbehagen zal toch gelukkiglijk voortgaan, totdat de laatste zal zijn toegebracht. Dat we omhoog mogen zien, op mogen zien naar uw Zoon, die verhoogd is aan uw rechterhand, door wiens hand uw welbehagen gelukkiglijk zal voortgaan. Wat de duivel ook doet, hoe de wereld ook lokt en trekt, hoe sterk de zonde en de ongerechtigheid ook is, gij zijt toch die God die de oren wonderen doet op wonderen horen, waar ooit de wildste volken gewoond hebben, hebt gij toch ook uw koninkrijk willen vestigen. Gedenk ook hier in de gemeente, waar we in het verleden mochten arbeiden, dat ook hier onder jong en oud uw werk zou mogen voortgaan. Bekeer wat nog voortleeft op de brede weg. Dat is voor u toch niet te wonderlijk. Geen mens kan dat tot stand brengen. Maar gij spreekt en het is er. Gij gebiedt en het staat er. En uw woord is toch het zaad der wedergeboorte. En waar gij begonnen zijt naar uw welbehagen, wil dan voortgaan met uw werk. Wil versterken, wil waarschuwen waar dat nodig is. Ook vertroosten en bemoedigen waar het niet gemist kan worden. Het kan na ontvangen genade ook zo donker worden, menigmaal door eigen schuld. Wil de oorzaken daarvan blootleggen en aanwijzen, opdat die oorzaken beleden mogen worden. En zou het God opnieuw het licht van uw vriendelijk aangezicht in en door het werk van uw Zoon willen laten schijnen in harten en levens van hen die u in waarheid mogen vrezen, dienen en liefhebben. En als het licht mag zijn van binnen, dan is het toch alleen maar reden om u daarvoor te erkennen. Gij ziet ons elk ogenblik. Uw heilige wet is ons voorgehouden. Geef dat die wet mag ontdekken, voor het eerst of opnieuw. En dat die wet mag uitdrijven tot hem die uw wet volmaakt heeft gehouden en de straf op de overtreding van uw wet heeft gedragen. Uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die de weg, de waarheid en het leven is. En geef dat uw wet toch ook tot een leefregel der dankbaarheid zou mogen zijn, tot een lamp voor de voet en een licht voor het pad. Wil het zondige wat we bedreven hebben in onze daden genadig vergeven, en wat we nagelaten hebben, ook dat ligt toch onder uw toren, want ook wat we nalaten is zonde tegen u. U hoort ook alle woorden die wij spreken, zondige woorden. U bent er ook getuige van als we zwijgen, terwijl er gesproken zou moeten worden. Gij ziet in ons hart. U weet wat daar omgaat, wat daar woelt en werkt. De gedachten die daar van binnen zijn, de gevoelens, de neigingen. Heere, vergeef al wat zondig is. En als er wat goeds was bij u vandaan, dat we u daarvoor erkennen mogen. Zoudt ge het zo wel willen maken aan de morgen van deze uw dag, in spreken en luisteren, in zingen en begeleiden, in het afzonderen van onze gaven, we vragen het van u, enkel uit genade, in de vergeving van zonden en schulden om Christus wil. Amen. Zingen wij van Psalm 67 het eerste vers. De algoede God zij ons genadig en zegene ons met overvloed. En het derde vers. De volken zullen Heere u loven, o Heere u loven altemaal. En wat er verder volgt uit de versen 1 en 3 van de 67ste psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. geliefde gemeente. Vindt u het moeilijk een ander aan te spreken als het gaat over datgene wat op de zondag plaatsvindt in de kerk? De wereld spreekt wel over haar bezigheden. Sport, er is van alles te beleven in de zomermaanden. En misschien zijn jullie er ook een beetje van op de hoogte, jongelui. De wereld spreekt erover. Durven wij morgen wat van te zeggen wat er in de kerk gebeurt? Wat we daar gehoord hebben, waar het om gaat. En als je dan wordt uitgelachen, als je dan bespot wordt, als dat op uw werk gebeurt, als uw buren dat misschien doen, maar dat kan allemaal plaatsvinden, zijn we dan soms niet al te snel geneigd om te zwijgen, om daar maar niets meer te zeggen? Let eens, jongens en meisjes, op Paulus en Silas. Zij mochten het woord prediken. En wat hebben ze allemaal niet meegemaakt? Ze zijn in de gevangenis geworpen nadat zij gegezeld waren. In de onderste kerker. En daar zongen zij tot eer van God. En als ze vrijkomen, dan zeggen ze niet tegen elkaar: laten we voortaan maar zwijgen. Laten we Europa maar weer verlaten. Er is toch geen plaats voor het woord. Enkel vijandschap en verzet. Het zal ons het leven nog kunnen kosten. Nee, niets daarvan. Zij gaan door. Zij weten zich instrument in de hand des Heren. En ze mogen zien en beleven dat het welbehagen des Heren gelukkiglijk voortgaat. Want de Heere brengt ook toe, dat lezen we toch in Handelingen 16, dat het hart van Lydia geopend werd, dat die stokbewaarder, die gevangenisdirecteur, bekeerd werd. De Heere werkt wonderen. En ze verwachten het van Hem alleen. Lieten zich niet het zwijgen opleggen, of laten we het zo zeggen. De Heere gaf hen vrijmoedigheid, moed en kracht om het woord te blijven verkondigen. En zo gingen zij weg uit Filippi en reisden verder, zoals u is voorgelezen, langs Amphipolis en Apollonia, en ze kwamen te Thessalonica. En daar in Thessalonica hebben zij het woord gepredikt, en de Heere heeft dat woord gezegend. Heeft mensen bekeerd uit Joden en uit heidenen. We schrijven boven onze tekst: de Heere vestigt zijn kerk in Thessalonica. Met de hulp des Heeren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats verkondiging. Ten tweede vrucht. En ten derde vijandschap. De Heere vestigt zijn kerk in Thessalonica. In de eerste plaats verkondiging. Ten tweede vrucht. En ten derde vijandschap. Ten eerste dus verkondiging. Thessalonica. Dat was de hoofdstad van Grieks-Macedonië. Je zou kunnen zeggen, een soort Rome in het klein. Daar in Thessalonica was een haven. Daar werd handel gedreven. Daar stonden prachtige gebouwen. Daar stonden afgodstempels. En daar stond ook een synagoge. Dus daar in Thessalonica, met in die tijd zo'n 100.000 inwoners, waren er mensen die samenkwamen rondom Gods woord, nazaten van Abraham, Isaac en Jacob. Daar in Thessalonica, in die synagoge, waren de boekrollen van het Oude Testament. En als Paulus en Silas daar aankomen, dan gaan zij allereerst naar de synagoge. We lezen dat in vers 2. En Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in en 3 sabbatten lang handelde hij met hen uit de schriften. Gelijk hij gewoon was. Dat betekent, zo deed Paulus dat in elke plaats waar hij kwam. Als daar een synagoge was, dan ging hij daar eerst naartoe. Hij was bewogen met het volk van Israël, de nazaten van Abraham, Isaac en Jacob. En daar had hij in zekere zin aansluiting, omdat daar in zo'n synagoge het Oude Testament aanwezig was. Paulus ging eerst naar de Joden. En dan denk ik aan deze tekst. Het evangelie is een kracht Gods tot zaligheid. Eerst de Jood en ook de Griek. Eerst dus naar de Joden. En daar heeft hij het kruisevangelie mogen verkondigen. 3 sabbaten lang handelde hij met hen uit de schriften. Moeten we niet aan voorbij lezen. Uit de schriften. Dat betekent dat Paulus niet uitging van allerlei andere Joodse overleveringen en geschriften die er waren. Hij ging uit van de Bijbel zelf. En zo dient het altijd te zijn, geliefde gemeente. We dienen uit te gaan van Gods woord. Wat zegt Gods woord? En de maatstaf van Gods woord dient gelegd te worden naast datgene wat in de prediking naar voren komt. En de prediker heeft tot taak om te putten uit het woord. Om dat woord te verkondigen. Predik het woord. 3 sabbaten lang. Waarschijnlijk zeggen de verklaarders, betekent dat niet dat hij maar 3 sabbaten gepreekt heeft, maar ook de dagen daartussendoor. Het geeft een bepaalde tijdsduur aan. En ook tussendoor zal Paulus gepreekt hebben en geprobeerd hebben het woord van God uit te leggen. En gebeden hebben dat dat woord, dat die prediking gezegend zou worden. Dezelfde openende vers 3. En voor ogen stellende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. De schriften openen. Zoals wij van nature zijn, geliefde gemeente, is de schrift, is de Bijbel voor ons een gesloten boek. We kunnen de Bijbel wel open doen en uit de Bijbel lezen, maar dat wil nog niet zeggen dat de Bijbel werkelijk open gaat. Dat is het werk van God. Naar zijn welbehagen doet de Heere dat. Opent hij zijn woord en opent hij het hart voor zijn woord. Dat hart dat open staat voor van alles en nog wat, Want in Adam hebben wij ons hart opengezet voor het woord van de vader der leugenen en voor al datgene wat deze zondige wereld heeft te bieden. Daar staat het hart voor open, maar niet voor het spreken van God. Daar is geen plaats voor, daar zijn we vijanden van. En de een leeft dat duidelijker uit dan de ander. Denk aan de vele mensen in onze tijd die nooit meer de Bijbel lezen, die zich aan God nog gebod niets gelegen laten liggen, die voortgaan op de brede weg die leidt naar het eeuwige verderf. Maar kan ook zijn dat we keurig in de kerk zitten en dat toch de Bijbel nog een gesloten boek voor ons is. Kan zijn dat we thuis keurig uit de Bijbel lezen tijdens de maaltijden en aan het einde van de dag, en toch dat die Bijbel nog gesloten is. Zo was het ook bij de Joden waar Paulus kwam. Er ligt immers een bedeksel op hun aangezicht. Ze verstaan de Bijbel niet werkelijk. En bij Paulus was dat ook werkelijkheid geweest. Hij wist heel veel uit Gods woord, had het allerbeste theologische onderwijs gekregen wat er was. Hij had gezeten aan de voeten van Gamaliel. Maar met al zijn kennis, zijn verstandelijke kennis, had hij nog geen hartekennis van het woord van God. Want hij was een vervolger en geen volgeling van Christus. Maar de Heere heeft hem staande gehouden, neergeworpen, en heeft hem geleerd waarom Christus op deze aarde moest komen, waarom hij moest lijden en sterven. En datgene wat Paulus nu persoonlijk geleerd had, dat mocht hij ook uitdragen onder de Joden in Thessalonica. Het staat immers heel duidelijk omschreven dat de Christus moest lijden. En dan staat er in het Grieks een woord dat betekent: er was geen andere mogelijkheid. De Heere heeft dat van eeuwigheid zo bepaald. Dat is naar de raad en de voorzienigheid van God. Christus gekomen op deze aarde, niet om een werelds koninkrijk te vestigen, maar om te lijden. En waarom moest Christus lijden? Zou u daar het antwoord op kunnen geven? Zou jij daar antwoord op kunnen geven? Waarom was het lijden van Christus noodzakelijk? Omdat er anders geen betaling voor de zonde zou zijn. Hij zou de straf, de toren van God plaatsvervangend op zich nemen voor zijn volk. Opdat er verzoening, opdat er vergeving, opdat er zaligheid zou zijn. En dat heeft Paulus persoonlijk geleerd. Door Gods geest daarin onderwezen zijnde, heeft hij die prediking uit mogen dragen. Jezus Christus en die gekruisigd, die lijdende borg, die wilde komen, die de eeuwigheid zijn jawoord gegeven heeft en op Gods tijd in Bethlehem geboren is, dat jawoord gestand heeft gedaan, zich niet heeft onttrokken aan de gevangenname. Hij liet zich geeselen, hij liet zich kruisigen, hij legde zijn leven af om het leven te verwerven voor des doods schuldigen. Paulus had het geleerd dat hij zelf niet kon betalen voor zijn zonden en ongerechtigheden. Daar had hij in het verleden anders over gedacht. Hij dacht, als ik maar vele dingen doe die de Heere voorschrijft, als ik mij maar inzet, als ik maar nauwgezet al de geboden houd en alles wat er nog bijgemaakt is, dan zal het wel in orde komen. Hij betrouwde op zijn eigen gerechtigheid. Maar de Heere heeft hem dat alles uit handen geslagen, alles ontnomen, opdat hij zou zien en beleven en ondervinden dat datgene wat hij nodig had op betaling van zijn zonden en ongerechtigheid alleen te vinden is in het lijden en sterven van Christus. Moest lijden. En dat heeft hij dus ook aan de Joden verkondigd. Het hen laten horen hoe zwaar zij gezondigd hadden. En hen ook gepredikt dat ze in de weg van eigen gerechtigheid nooit zalig zouden worden. Die verkondiging heeft daar geklonken. En niet alleen van het plaatsvervangend lijden en sterven van Christus, ook van zijn opstanding. Dat Christus ten derde dagen is opgestaan en opgewekt om ten hemel te varen. In 1 Korinthe 15 geeft de apostel Paulus duidelijk weer wat het gevolg zou zijn als Christus niet zou zijn opgestaan. Dan zou de prediking ijdel zijn, waarin die opstanding een centrale plaats inneemt. Dan zou het geloof ijdel zijn. Dan zouden zij die geloofd hebben in Christus en gestorven zijn, verloren zijn. Dan zou er geen zaligheid zijn. Dus het rijke kruisevangelie, een opstandingsevangelie, heeft Paulus daar mogen prediken. En nu komt de vraag op ons af. Hebben we geleerd dat Christus moest lijden en opstaan uit de doden? Is onze schuld een onbetaalbare schuld geworden? Of leven we nog voort in de gedachte dat de Heere barmhartig is, dat er bij hem veel vergeving is, zonder dat we beseffen en beleven dat er voldaan moet worden aan de rechtvaardigheid van God? Want de Heere is zo rechtvaardig dat hij betaling van de zonden en ongerechtigheden eist, of door onszelf, of door een ander, maar er moet betaald worden. De Heere ziet de zonde niet door de vingers. Hebben we dat geleerd? En zijn alle eigen pogingen tot betaling van onze ongerechtigheden een mislukking geworden? Paulus heeft dat persoonlijk geleerd. En dat doet de Heere nog de eeuwen door. Is dat werkelijkheid geweest? Denk aan Luther, die ook zoveel verwachtte van zijn eigen inspanningen, die in het klooster ging, zichzelf van alles ontzegde, zelfs een bedevaart naar Rome ondernomen heeft, en de Pilatustrap op zijn knieën opgekropen is. Maar het hielp niet om te betalen voor zijn zonden. Ook hij mocht het gaan zien. Alleen het bloed van Christus reinigt van alle zonde. En wat is dat een wonder? Als de Heer niet alleen ontdekt aan onze ongerechtigheid, maar ook leert dat de eigen gerechtigheid voor hem niet bestaan kan. Dat die eigen gerechtigheid wordt tot een wegwerpelijk kleed, om het alleen te gaan verwachten van de gerechtigheid van Christus. Om alleen op Hem te zien, die verhoogd is geworden aan het kruis en nu verhoogd is aan de rechterhand des Vaders, Jezus Christus, en die gekruisigd. Hij opende de schriften en liet vanuit het woord zien dat de vervulling van de beloften gegeven in het Oude Testament in Christus zijn te vinden. Denk aan de moederbelofte. Dat is het begin van de Bijbel, zouden we kunnen zeggen. Na de diepe val heeft de Heer beloofd dat de zaligmaker komen zou, die de kop van de slang zou vermorzelen. Wel, Paulus heeft het gepredikt, die Jezus, die gekruisigd is buiten Jeruzalem, die is het, in wie nu ook die moederbelofte in vervulling is gegaan. En dat deze Jezus is de Christus die ik, zeide hij, u lieden verkondig. Hij is de beloofde zaligmaker. Hij is het in wie alles wat de hoge priesters van het Oude Testament verricht hebben, hun vervulling heeft gevonden. Want Christus is het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Al die lammeren, al die paaslammeren van het Oude Testament konden niet ene zonde wegnemen. Maar Christus heeft zijn bloed gestort tot een volkomen verzoening van al de zonden der zijnen. Vanuit de schriften, dus telkens voortgaande in het woord, denk aan de belofte die gegeven is aan Abraham, dat in zijn zaad al de geslachten des aardrijks gezegend zouden worden. Ook dat ziet op Christus. Denk aan Isaac die gebonden werd op het altaar, en dat die werd in zijn plaats geofferd. Het wees heen naar het plaatsvervangend lijden en sterven van Christus. Er valt ook te denken aan de profetieën van het Oude Testament, zoals we die bijvoorbeeld vinden in Jesaja 53, de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Denk aan Emmanuel, God met ons, alles vervuld in Christus. En wat Christus zelf ook gezegd heeft, het teken van Jona. Jona 3 dagen en 3 nachten in die vis. Christus 3 dagen, 3 nachten in het ingewand van de aarde en opgewekt uit de doden. Opgestaan om ten hemel te varen. Om van daaruit door woord en geest zijn koninkrijk te stichten onder Jood en Heiden. Verkondiging. Nee, geen gesprek. Verkondiging wil zeggen dat de Heere opdracht geeft. Het woord van God spreken. En dan kun je geen dialoog aangaan in die zin dat andere meningen op dezelfde hoogte zouden staan. Zo is het niet. Het woord van God, dat is gezaghebbend, ook als het gaat om datgene wat beschreven staat aangaande het lijden en sterven en de opstanding van Christus. En al wat een mens daarin tegenin zou willen brengen, heeft ten diepste geen enkele waarde. Gods woord is de waarheid. En wat een troost ligt er dan in het lijden en sterven en opstaan van Christus voor een arme verloren zondaar die zelf helemaal niets heeft om de Heere aan te bieden, die een hemelhoge schuld heeft, en die schuld als een onbetaalbare schuld geworden in de weg van het ontnemen van alle steunen op eigen gerechtigheid, netjes leven, keurig naar de kerk gaan, Bijbel lezen, ieder het zijne geven. Het zijn wel geen verkeerde zaken, maar de betaling ligt er niet in. De betaling ligt alleen in het lijden en sterven van Christus. Ik voor u, zoals dat bij het avondmaal ook gezien mag worden, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En als het avondmaal bediend mag worden, wat is het dan toch een rijke zegen als de Heere er een diepe indruk van geeft en dat toepast in het hart, wat dan gesproken wordt tijdens de bediening, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Rijk als Gods kerk daar iets van zien en geloven mag, de Heere mag aanbidden, de drie enige God mag groot maken en verheerlijken, dat God de Vader het allerliefste wat hij heeft en voor over heeft gehad om te lijden en te sterven. Dat God de Zoon uit liefde tot de deugde Gods, maar ook uit liefde tot Gods volk, is gekomen om zijn leven te geven en zijn bloed te storten. En welk een wonder dat de Heilige Geest inleidt in al de waarheid. Niet alleen de waarheid van de staat der rechtheid, toen alles nog goed was, toen hart en leven open stond voor God en zijn woord, maar ook als de Heilige Geest gaat ontdekken wie we geworden zijn door onze diepe val in Adam. Totaal verloren, onrein, van het hoofd tot de voet en de hoofdschedel tot de voetzool toe, zegt Gods woord. Er is niets geheels aan de mens te vinden. En wat een wonder dat de Heer dan naar zijn welbehagen naar zulke mensen omziet. Verkondiging. En die verkondiging heeft ook vrucht afgeworpen, dat is onze tweede gedachte. Vrucht. En sommigen, vers 4, uit hen geloofden. Sommigen. Dus niet allen. En dat is de werkelijkheid de eeuwen door. De zaligmaker sprak tot de nazaten van Abraham, Isaac en Jacob. En dan sprak hij over de brede en de smalle weg. De brede weg, daar wandelen velen op. En de smalle weg, weinigen. Hier sommigen van de Joden. Ze hadden allemaal het Oude Testament. Hoorden allemaal de prediking van Paulus. Maar bij sommigen heeft de Heere zijn woord geopend en het hart voor het woord geopend. Niet alleen verstandelijk toestemmen, maar in het hart ook beleven. Sommigen uit hen geloofden. En dat houdt in alles voor waar houden wat de Heere in zijn woord ons geopenbaard heeft. En zeker, dan leren we niet alles op ene dag, dan moeten we niet denken. Dat is op een gewone school toch ook niet, maar dan is er toename in kennis, toename in Gods kennis, in zelfkennis en in Christuskennis. Toename. Sommigen uit hen geloofden en werden Paulus en Silas toegevoegd. Dus ze werden vrienden en metgezellen van Paulus en Silas. En in de kanttekening wordt er verwezen naar Handelingen 13, vers 48. En daar staat: er geloofden er zovelen als er daartoe geordineerd waren. Dus er geloofde er zoveel als er daartoe uitverkoren waren. En dat wordt gezegd, nadat de prediking is uitgegaan, dan krijgt de Heer de eer van het wonder van de waarachtige bekering. En die bekering kon alleen maar plaatsvinden omdat er uitverkiezing is. Als we ziek zijn en er is geen dokter, ja, waar moet je dan heen? Maar als we ziek zijn en er is een arts, dan geeft dat toch hoop. Dan zou de Heer datgene wat die arts gaat doen toch kunnen zegenen tot genezing. En zo is het nu ook met de verkiezing. Het is wel terecht gezegd, denk ik, dat de verkiezing geen muur is, maar een poort. Als er geen verkiezing was, dan zou er niemand zalig kunnen worden. Maar omdat er verkiezing is, is er zaligheid. De Heere gaat door met zijn werk. De eeuwen door heeft hij zondaren toegevoegd. Ook daar in Thessalonica, in die synagoge onder de Joden. En sommigen uit hen geloofden en werden Paulus en Silas toegevoegd. En van de godsdienstige Grieken een grote menigte. Dus uit de heidenen die meeleefden met de Joden, godsdienstige Grieken, een menigte. Velen toegevoegd. De Heer heeft velen bekeerd. Hoe zijn we, geliefde gemeente, vanmorgen naar de kerk gekomen? De prediking is maar geen vrijblijvende zaak. De Heere wil gebruik maken van de verkondiging van zijn woord. Ben jij alleen maar gekomen omdat vader en moeder dat van je verwachten? Omdat je mee opgevoed bent? En u? Ja, dat doe ik al mijn leven lang. Was er geen gebed om zegen op de prediking van het woord? En nu wordt ons die de Heere mogen vrezen, hebt u gebeden om zegen op de prediking van het woord? Ik las zo gisteren nog iets uit een oudvader en die schrijft ook over het belang van het lezen van Gods woord en de prediking van het woord. Maar dat we ons daarop moeten voorbereiden, was er het uitzien, het verlangen om onder het woord te mogen zijn en daaronder gezegend en onderwezen te mogen worden. David kende dat verlangen. Denk aan Psalm 27. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Kijk, als dat nou leven mag. Dat is ook wel eens anders geweest bij David. En dat is ook wel eens anders bij Gods kinderen vandaag. Als het nou echt leven mag, is dan geen wonder als de Heer dat verlangen ook vervult en onderwijs geeft, meer laat zien van datgene wat er aan rijkdommen in Christus te vinden is voor een in zichzelf arme en verloren zondaar, als dat al meer ontsloten mag worden. Vele godsdienstige Grieken, een grote menigte immers, en van de voornaamste vrouwen niet weinige. Voornaamste vrouwen, dat zijn vrouwen van mensen die een hoge positie hadden in Thessalonica. Er staat wel in de Bijbel niet vele edelen, niet vele rijken, maar toch, daar zijn uitzonderingen. Niemand is door de maatschappelijke positie waarin hij verkeert van tevoren uitgezonderd van de zaligheid. De Heere brengt naar zijn welbehagen toe uit arm en rijk. Uit vrijen en slaven in de tijd van Paulus. Ook uit hooggeplaatste vrouwen. En wie weet welk een invloed daar later nog van is uitgegaan. Vrucht. Vrucht op de prediking. En dat brengt tot deze vraag, geliefde gemeente. Heeft de prediking de verkondiging van het rijke kruisevangelie voor arme verloren zondaren al vrucht mogen afwerpen in uw of jouw leven. Want als dat niet zo is, dan zijn we ten diepste nog een vijand, een tegenstander. En dat blijkt wel in Thessalonica. Vijandschap, onze laatste gedachte. En wat een wonder als de prediking wel vrucht heeft mogen afwerpen. Als er een band mocht komen met predikers die het evangelie verkondigd hebben, die zelf dat woord alleen maar konden brengen tot aan het oor en niet in het hart. Maar als de Heere die prediking gezegend heeft, want Paulus kon geen zondaar bekeren en Petrus kon dat ook niet op de Pinksterdag, maar de Heere bekeert. Hij opent zijn woord en hij opent het hart, zodat dat woord wordt toegepast, zodat de zondaar ontdekt wordt aan zijn verlorenheid. De Heilige Geest overtuigt immers van zonde, maar ook van gerechtigheid. Als alles wordt ontnomen waar een mens op bouwt en vertrouwt, waar hij het van verwacht als een godsdienstig mens, en er plaatsgemaakt wordt voor het werk van Christus, de Heilige Geest overtuigt ook van gerechtigheid en van oordeel, dat de duivel overwonnen is, de kop van de slang vermorzeld is. Dat heeft ook daar geklonken in de synagoge te Thessalonica. En dat klinkt nog. De duivel is de grote verliezer. En wij ons, als we de duivel, die we ons oor en hart gegeven hebben in Adam, blijven gehoorzamen, dan zullen we ook delen in die ondergang waar hij eeuwig in zal delen, de eeuwige rampzaligheid. Sommigen van de Joden, niet alle, en er staat een grote menigte van de godsdienstige Grieken, ook niet alle, en van de voornaamste vrouwen niet weinig, het waren er ook wel veel, maar ook niet alle. Vijanden bleven daar, en dat is onze derde gedachte, vijandschap. Maar de Joden, vers 5, die ongehoorzaam waren, ongehoorzaam aan het woord, ongehoorzaam aan God, ze bleven opstandelingen tegenover God, dit benijdende. Dus zij konden het niet zetten dat er zoveel bekeerd werden. Daar keerden zij zich tegen, dat moest gestopt worden. Namen tot zich enige boze mannen uit de markt, boven zondige mensen. Hingen daar maar wat rond op de markt. En ze weten hen te gebruiken om oproer te verwekken in de stad. En maakten dat het volk te hoop liep en beroerden de stad. En op het huis van Jason aanvallende, zochten zij hen tot het volk te brengen. Paulus en Silas, zij zochten hen. En dan staat er in de kanttekening, om hen te stenigen. Niet denkbeeldig. Denk aan Stefanus die ook gestenigd werd. Hij sprak het woord, net als Paulus en Silas. Maar die mond moest gesloten worden. Dat was het streven en de opzet van de duivel. En toch zou dat niet gelukken bij Paulus en Silas. En als zij hen niet vonden, vers 6, trokken zij Jason en enige broeders voor de oversten der stad, roepende: deze die de wereld in roer hebben gesteld, zijn ook hier gekomen. Dus ze hadden al gehoord van de prediking die plaatsvond in Klein-Azië, andere plaatsen, de wereld in roer gesteld. Nou, dat kunnen predikers niet hoor. Dat is echt te veel eer wat hier staat. Maar de Heere doet het wel, als hij zijn woord toepast. Dan wordt die wereld van binnen in roer gesteld. Dan gaat het daar stormen, zoals het nog nooit heeft gestormd. En dan ga je geloven dat je zondaar bent, dat je verloren ligt. En de Heere laat ook zien dat je jezelf nooit redden kunt, maar dat er alleen maar zaligheid is in die enige en volkomen zaligmaker, welke Jason vers 7 in zijn huis genomen heeft. En al deze doen tegen de geboden van de keizer. Wat een ontzettende werkelijkheid. Dat dit alles gezegd wordt. Uit pure vijandschap. Zijn we ook nog een vijand? Dienen we de Heere nog niet echt? Laat tot ons door mogen dringen wat we gaan zingen. Uit de tweede psalm, het zesde vers. Vreest Zere Macht en dient zijn majesteit juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de Zoon. Vanouds u toegezijd eer u zijn toren verdelg voor aller ogen. Het zesde vers van de tweede psalm. Deze doen tegen de geboden des keizers. Daar staat in het Grieks de dogma's van de keizer. En datzelfde woord komen we ook tegen in Lucas 2. Dat er een gebod, een dogma uitging van de keizer Augustus. En naar die dogma's, naar die geboden, moest geluisterd worden. Deed je dat niet, dan kreeg je te maken met de toren van de keizer. Zo wordt het dus voorgesteld dat Paulus en Silas ingaan tegen datgene wat de keizer voorschrijft. Zeggende dat er een andere koning is, namelijk een Jezus. een onterechte beschuldiging. Die andere koning heeft geen aards koninkrijk, maar een geestelijk koninkrijk. Heeft de Heer Jezus zelf ook niet gezegd: geef dan de keizer dat des keizers is en goden wat gods is, dus betaal eerlijk je belasting. En geven wat gods is, dat betekent: bekeert u. God heeft recht op uw leven. Nooit een oproep om in opstand te komen tegen de keizer. Juist echte christenen zijn de beste onderdanen die je maar kunt denken. Die bidden voor de keizer. Die bidden voor de overheid ook vandaag. Om wijsheid. Maar ook om die ware wijsheid. De vrezen van Gods naam. De Heere te mogen dienen. Daar is een keizer, een koning of wie dan ook alleen maar goed mee. Met zulke onderdanen. Een valse beschuldiging. En zij beroerden de scharen en de oversten der stad die dit hoorden. Ja, die werden ook onrustig. Wat zou er gaan gebeuren? Zou de toren van de keizer ontstoken worden tegen Thessalonica als dit zo voortgaat? Doch als zij van Jason en de anderen vergenoeging ontvangen hadden, lieten zij hen gaan. Vergenoeging. Dat betekent of een borgsom die betaald werd, of dat zij genoegen namen met de verantwoording die gegeven werd. Bovenal hebben we daarin te zien de beschermende en bewarende hand van God over Paulus en Silas, die nog een taak hadden in het koninkrijk van God. Een andere koning. Ja, dat is in de diepste zin van het woord wel waar. Een hele andere koning dan de keizer. De keizer, al mat hij zich goddelijke eer aan, was geen God. Maar Jezus Christus is waarachtig en eeuwig God. Die keizer, die kon aan zijn onderdanen niet geven wat werkelijk nodig was op weg en reis door dit leven. Christus wel. Bij hem is alles te vinden. Zaligheid, vergeving, verzoening. Hij is geschonken aan Gods kerk tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing. Dat kon die keizer niet. Maar het was onjuist om te zeggen dat Christus en zijn volgelingen zouden oproepen tot een oproer en opstand tegen de keizer. Het is ook zojuist al nog voorgelezen: eert uw vader en uw moeder. Dat betekent ook onderwerping aan de overheid. Eén uitzondering. Totdat die overheid iets gaat vragen wat tegen Gods woord ingaat. De schriften werden geopend. De Heere deed dat ten diepste. Het verstand werd verlicht. Dat is ook een wonder van God. En het hart geopend. Een onbegrijpelijk groot wonder. Want dat hart kun je vergelijken met een versterkte vesting. Alles wordt in het werk gesteld om de Heere en zijn woord daar buiten te houden. Om die koning er buiten te houden, die andere koning. Maar de Heere werkt wonderen. Nou, wat zou het ontzettend erg zijn, geliefde gemeente. Wanneer wij Gods woord hebben. Wanneer we opgaan naar Gods huis. Thuis de Bijbel lezen. En we zouden die andere koning nooit gaan dienen. Is dat bij u nog zo? Dient u ten diepste nog de duivel de afgoden van deze tijd, de sporthelden van onze tijd, vergapen we ons daaraan? Dat betekent uiteindelijk eeuwige armoede. Want de bezoldiging der zonde, het loon dat uitgekeerd wordt op het dienen van de zonde, op het luisteren naar de duivel, is de eeuwige rampzaligheid. En nu mogen wij nog zijn in het heden der genade. We lezen in Gods woord dat de Heere geen lust heeft in de dood van de goddeloze zondaar, maar daarin dat hij zich bekeren van zijn weg en leven. Buig de knieën en vraag de vinger te mogen leggen bij de almacht van God. En ook bij de volvoering van zijn welbehagen. Omdat de Heere naar zijn welbehagen nog wonder werkt, kan het nog voor de grootste der zondaren. Paulus, hij kende zichzelf en leerde zichzelf al meer kennen als de voornaamste zondaar. Ik las onlangs een meditatie en dat ging over de ark die Noach gebouwd had. Grote dieren zijn daarin gegaan. En toen stond er in die meditatie: het grootste beest dat die ark binnenging was Noach. Een zondaar in zichzelf. Die alleen door genade, alleen door het werk van Christus, zalig zou worden. Wat een wonder. Die andere koning te mogen dienen. Daar heb je zelf niet voor gekozen. Dan is het de Heere die die keuze werkt. Gaat werken in het hart. Zijn woord toepast door zijn geest in het binnenste. Zodat er iets komt van dat ware geloof. Iets werkelijk gaan verstaan van datgene wat Gods woord zegt. Aangaande de verlorenheid van de mens, de zondigheid, de onreinheid. De onmogelijkheid om zelf ooit iets te kunnen doen om zalig te worden. Opdat er plaats gemaakt zou worden voor het werk van Christus, die andere koning. Een volstrekt andere koning dan de keizer en alle koningen die er ooit zullen zijn. En welke vorsten ooit het aardrijk mogen bevatten. Wie hun er is, o Heere, met u gelijk te schatten, die koning. Daarvan zegt de bruid in het hooglied en beleeft dat ook. Mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Hij is de overwinnaar. Hij heeft zijn bloed gestort. En hij doet delen in zijn overwinning. En hij maakt het waar wat hij zegt. Ik leef. En gij zult leven. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons uw grote naam ootmoedig en dankend te erkennen. We mochten hier samen zijn. Zoudt gij door uw Heilige Geest de naprediker willen zijn in ons hart en leven? Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Gedenk in het verdere van deze uw dag. Geef ons verlangen ook vanmiddag weer samen te mogen komen in uw huis. Dat smeken we enkel uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we ten slotte het eerste vers van Psalm 45. Mijn hart vervult met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Het eerste vers van Psalm 45. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.